De kerkraad maakt u nog het volgende bekend. De derde collect is vandaag bestemd voor de kosten van het kerkblad. En volgende week zondag zal het heiligavondmaal worden bediend. Dit zo de Heere wil in mijn leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft. En die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen van Psalm 97 en daarvan het eerste vers. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. Gij aardezee en eiland, verheugt u in uw heiland. We noemden u het eerste van 97. Stellen we ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 139 en daarvan het eerste vers. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid en wat er verder volgt. En daarna lezen wij uit Gods heilig woord 1 Koningen 19, de versen 9 tot en met 21. En de versen 15 tot en met 21 vormen de tekst voor de prediking. Wij luisteren dus naar de wet, wij zingen Psalm 139 vers 1, daarna 1 Koningen 19 vers 9 tot en met 21 en de tekst is 1 Koningen 19 vers 15 tot en met 21.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Hij kwam al daar in een spelonk en vernachtte al daar. En zie, het woord des Heren geschiedde tot hem en zeide tot hem: wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide: ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven. En ze zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En hij zeide: gaat uit en staat op deze berg voor het aangezicht des Heren. En zie, de Heren ging voorbij. En een grote en sterke wind scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor de Heren heen. Doch de Heren was in de wind niet. En na deze wind een aardbeving. En de Heere was ook in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur. En de Heere was ook in het vuur niet. En na het vuur het zuizen van een zachte stilte. En het geschiedde als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel en uitging en stond in de ingang des spelonk. En zie, een stem kwam tot hem die zeide: wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide: ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En de Heere zeide tot hem: ga, keer weder op de weg naar de woestijn van Damascus en ga daarin en zalf Hazael ten koning over Syrië. Daartoe zult gij Jehu, de zoon van Nimsi, zalven ten koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, van Abel Mehola, zult gij de profeet zalven in uw plaats. En het zal geschieden dat Jehu hen, die van het zwaard van Hazael omkomt, doden zal. En wie van het zwaard van Jehu omkomt, die zal Elisa doden. Ook heb ik in Israël doen overblijven, 7000, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal en alle mond die hem niet gekust heeft. Zo ging hij vandaar en vond Elisa de zoon van Safat. Dezelfde ploegde met 12 jukrunderen voor zich heen. En hij was bij de 12e. En Elia ging over tot hem en wierp zijn mantel op hem. En hij verliet de runderen en liep Elia na en zeide: dat ik toch mijn vader en mijn moeder kussen. Daarna zal ik u navolgen. En hij zeide tot hem: ga, keer weder, want wat heb ik u gedaan? Zo keerde hij weder van achter hem af en nam een juk runderen en slachtte ze. En met het gereedschap de runderen zult hij het vlees, het welk hij aan het volk gaf. En zij aten. Daarna stond hij op en volgde Elia na en diende hem.
Ik zie dat de tekst begint bij vers 14. Bij vers 14 tot en met 21. En ik hoop dan vanmiddag voorbereiding te houden op het heilig avondmaal. Dus niet vanochtend, maar vanmiddag beleven wel zijn. We willen in onze voorbeden gedenken de rouwdragende familie Kamp, die bij het open graf hebben gestaan, en de rouwdragende familie de Jong Hersbach, de vader van broeder Peter de Jong, is overleden. Dan willen wij denken aan onze zieken. We denken aan broeder Gert Kraaienveld, die in het ziekenhuis heeft gelegen en weer thuis mocht komen. Dan broeder T. Brandt, die ook een ernstige boodschap heeft gekregen dat hij darmkanker heeft. Gelukkig is het goed te behandelen. We willen ook denken aan Esther Verbaas, die nog steeds in Goes verblijft. Verder moet zuster Van den Berg zulkens geopereerd worden aan een verzakking. En in de dankzegging willen wij danken dat zuster A. Beukers Versteeg weer thuis mocht komen na een knieoperatie. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Langmoedig en getrouwe Heere, zo komen wij voor uw aangezicht en dan past het ons uw naam ook moedig dank te zeggen. Dat wij allen hier weer mogen zijn in het liefelijke heden der genade. Onder de genade middelen dat u ons gespaard hebt in de achterliggende week. En geef daar ook een indruk van uw goedheid, van uw trouw in ons alle leven. Dat gij ons ook weer roept om naar uw huis te komen, om naar uw woord te mogen luisteren, het welk is toch levend en krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard, dat door merg en been gaat en de wond openlegt, dat wij het tegen u de Heere gezondigd hebben, maar dat gij in uw opzoekende liefde zondaren roept, opdat zij bekeerd zouden worden, opdat zij tot de kennis der zaligheid zouden gebracht worden. En daartoe mogen uw knechten, die geroepen zijn, woorden der zaligheid spreken. En legt gij dan die woorden ook in onze mond deze dag. En wilt gij dan ook gebruik maken van ons en al uw gaarne getrouwe dienstknechten, van leesdiensten, overal waar uw woord verkondigd wordt deze dag. Geef dat wij deze dag mogen afzonderen in uw dienst. Dat we een ogenblik ook de zorgvuldigheden van het leven mogen loslaten. De drukte van ons bestaan. En dat we mogen ervaren dat het echt een Sabbatdag is. De heilige rustdag. Die naar uw naam genoemd is en aan uw dienst geheiligd en gewijd. Ja, dat wij ons mochten verlustigen in uw grote werken. Ook in het rijk der natuur hebt gij in de afgelopen week gesproken. Toen de hevige regenval ons overviel. En Heere, geef toch dat wij beseffen dat wij kleine nietige mensenkinderen zijn. En dat gij de aarde en al haar krachten in uw hand hebt. En dat u met het geweld der natuur zoveel kunt teweegbrengen. Dat wij kleine nietige mensen niet anders kunnen en moeten erkennen dat gij God zijt. En zou u die erkenning in ons hart willen geven ook bij de groten der aarde. En wij bidden u af als we een begin gaan maken aan het leven van Elisa. Geef toch dat het actueel mag zijn, dat het dicht bij ons gebracht mag worden. Dat we er niet alleen door gewaarschuwd mogen worden, maar ook door bemoedigd mogen worden. Dat gij in de meest donkere tijden toch altijd nog een kerk, een overblijfsel hebt. Naar de verkiezing der genade die de knie voor Baal niet buigen. Mijn Heere, geef toch dat er onder ons ook mogen zijn die de knie voor Baal niet buigen. En dan bidden we u voor de gemeente met alle zorgen die ons bezighouden. Moeite en verdriet, rouw en gemis. We dragen de familie Kamp, onze oude zuster Kamp, aan u op. Ze mag meeluisteren via de kerktelefoon. In moeten leven dat haar man nu haar ontvallen is. Heere, wees gij haar tot een man. Wees gij haar trooster. We dragen ook het gezin van Peter en Yvonne aan u op. Die ook geconfronteerd werden met het sterven van vader de Jong. En wij bidden u voor hen en voor de kleinkinderen. Of gij hen wilt troosten in dit verdriet. Wees ook met moeder de Jong die nu weduwe geworden is. Geef dat deze roepstem geheiligd mag worden aan het hart van de familie. En dat gij, o Heere, gaat spreken met uw woord en uw geest. Zodat er troost mag zijn in moeite en in verdriet. Heere, we dragen onze zieken aan u op die aan huis gebonden zijn, die verzorgd worden. De ouderen die niet meer naar de kerk kunnen komen, geef hen uw zegen. In het bijzonder denken we aan broeder Kraaienveld die ernstig ziek is. Die aan zijn lichaam merkt dat hij ziender oog achteruit gaat. Wees hem toch genadig naar de grootheid van uw barmhartigheden. En denk nog aan uw verbond, o Heere. En we bidden u voor broeder Brand, die ook een ernstige boodschap heeft gehad. U weet hoe hij eronder gesteld is. Geef hem stilte en overgave in zijn hart. En dat hij zich gedragen mag weten door u, o Heere. En we bidden u voor Hester, die het ook moeilijk heeft. En ook voor haar ouders. Wilt gij ze dragen? Wilt gij ze beschermen? Wilt gij ze genezen, o Heere? En we bidden u voor zuster van den Berg, die ook een operatie moet ondergaan. Ze ziet er tegenop. Daarom ga met haar. Wilt gij uw bewarende hand over haar uitstrekken en haar genadig zijn. We danken u dat zuster Beukers weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis na een knieoperatie. Heere, wilt gij haar weer aansterken. U kent de omstandigheden van hen beiden. We bidden u of gij kracht wil geven om alles te dragen. In moeite, in pijn, in beperkingen. Maar bovenal dat al deze dingen ons mogen uitdrijven naar de grote Heelmeester. Om niet alleen genezing te vinden voor ons lichaam, maar ook genezing te vinden voor onze ziel. Want Heere Jezus, U hebt zich zo geopenbaard in Uw woord. Maar wilt U onze blinde zielsogen daar toch voor openen? Zodat het een persoonlijke openbaring voor ons wordt. Wat Gij gezegd hebt, Heere Jezus, dat Gij niet gekomen bent om gezonden, maar om zieken te genezen. Ja, om verloren zondaren te genezen van hun zondekwaal. Want dat is toch de diepste oorzaak van alle ellende die we meemaken. Dat wij van U afgevallen zijn. Maar U roept het ons allen toe, keer weer, Gij afkerige kinderen. En ik zal Uw afkeringen genezen. En dit alles vragen wij U enkel uit genade in de vergeving van al onze ongerechtigheden om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 74, vers 2, 7, 9, 12, 18 en 21. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. De Heere zegen u en uw gaven. Prediking zingen wij het zesde vers van Psalm 77. Zal God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten? Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? Ik zei daarna, dit krenkt mij het leven, maar God zal verandering geven. De Allerhoogste maakt het goed, na het zure geeft hij het zoet. Het zesde vers van Psalm 77, na het amen van de prediking. Gemeente, jongens en meisjes, wat betekent de naam Elisa? Kinderen, De naam Elisa betekent mijn God is redding. El, dat is het Hebreeuwse woord voor God. I, dat is mijn. Mijn God. En Sa komt van Yasa. Redding. En dat is een bijzondere naam die de Heer in een donkere tijd gaat geven. Mijn God is redding. En daarmee is Elisa het type van Christus. Die immers ook gekomen is, niet om te verderven, maar om te behouden. Elisa is de opvolger van Elia. Elia wordt dikwijls vergeleken met Johannes de Doper, en terecht. De Heer Jezus zegt zelf ook in Matthäus 11 vers 14, en zo gij wilt aannemen, hij is de Elia die komen zou. En dan bedoelt de Heer Jezus daar Johannes de Doper mee. Elia, dat is de profeet van het oordeel. De boete gezant, gekleed in een haren mantel, duidelijk herkenbaar voor het volk. En hij kondigt het oordeel aan over de zonde van Israël, van Achab en Izebel. Elisa is de man van de wonderen. 12 wonderen staan er op zijn naam, waarin de Heere laat zien de kracht van zijn genade en de trouw aan Israël. Elisa begon op zijn 25e jaar, toen hij geroepen werd tot profeet, en hij heeft gediend tot zijn 85e jaar, aldus de berekening van verschillende uitleggers. Dus hij heeft 60 jaar mogen dienen als profeet. En hij heeft veel mogen betekenen in de dienst des Heeren. En we willen daar de komende tijd dan ook over nadenken. En vanmorgen willen we daar een begin mee maken. En we schrijven boven de prediking: Elisa, geroepen tot profeet. We staan stil bij een drietal gedachten. De eerste gedachte is de tijdsomstandigheden. De tweede, de manier waarop hij geroepen wordt. En ten derde, de taak van zijn roeping. Dus drie punten onder het thema Elisa geroepen tot profeet: de tijdsomstandigheden, de manier en de taak. Het is belangrijk, gemeente, om de tijd te typeren waarin Elisa een roeping krijgt. En die tijd kunnen we typeren vanuit het gelezen schriftgedeelte. En dan zien wij dat die tijd vanuit twee gezichtspunten bekeken wordt. Allereerst vanuit Elia, hoe Elia de tijd typeert waarin hij arbeidt. En in de tweede plaats vanuit God, hoe God er tegenaan kijkt. En we kunnen dat lezen in vers 14, hoe Elia er tegenaan kijkt. Leest u maar mee, gemeente, daar staat: ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen. Als hij dat zegt, dan meent hij dat. Hij zegt: jongens en meisjes, Heere, u weet toch wel dat ik door uw Heilige Geest volgemaakt werd met heilige ijver. Vurig was hij van geest. Opeens kwam hij zomaar uit het niet op. En durfde hij het paleis van Achab binnen te treden en het oordeel aan te kondigen. Hij was absoluut niet bang voor koning Achab en voor Izebel. En daarom is dat terecht wat hij hier zegt: ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen. En dan zegt hij ook waarom hij dat gedaan heeft. En dan noemt hij drie dingen. En daarmee typeert hij ook de tijd waarin hij leefde. Want de kinderen Israëls hebben 1, uw verbond verlaten. 2, uw altaren afgebroken. En 3, uw profeten met het zwaard gedood. Dat is een klacht. die Elia uit tegenover de Heere. En u weet waar hij dat doet. Dat doet hij in de spelonk bij de berg Horeb. 40 dagen en 40 nachten heeft hij gelopen door de woestijn om die plaats te bereiken. En daar openbaart de Heere zich in het suizen van een zachte stilte. En dan die vraag, wat maakt gij hier, Elia? En dan komt hij met die klacht, zoals hij de dingen ervaart. En hij wijst allereerst op de goddeloze daden van Israël. 3 keer spreekt hij van uw verbond, uw altaren en uw profeten. Het volk Israël, het verbondsvolk, heeft het verbond verlaten. En dan moet je dat voorstellen als een huwelijk. En dat Israël dan de vrouw is en God de man. En wat is dat erg wanneer een vrouw haar man verlaat? Dat zij vreemd gaat. En zo is het met Israël ook. Israël is vreemd gegaan met Baal. Ze hebben uw verbond verlaten. En het tweede wat gezegd wordt is, ze hebben uw altaren afgebroken. Elia leefde nog in de tijd dat er hier en daar altaren waren in het land. Dat het nog niet helemaal doorgedrongen was bij het volk. Dat ze voortaan naar Jeruzalem moesten reizen om daar te offeren. Dat waren dus, onze kanttekenaren zeggen, extraordinaire plaatsen. Plaatsen die God toegelaten had, die God aangewezen had, waar geofferd kon worden, en die hadden ze allemaal afgebroken. En nu was het op zichzelf genomen niet verkeerd dat ze die altaren afgebroken hadden, want dat was de bedoeling ook, dat al die aparte altaren afgebroken zouden worden, dat ze allemaal naar Jeruzalem zouden gaan om daar te offeren. Maar ze hadden in plaats van die altaren andere hoogten gemaakt om daar de Baals te offeren. En het derde wat hij noemt is, ze hebben uw knechten gedood. En dan trekt hij daar een conclusie uit. Hij zegt, en ik ben alleen overgebleven. En ze zoeken mijn ziel om die weg te nemen. Hij vergeet wat Obadja tegen hem gezegd had. Nog maar enkele dagen geleden. Obadja had immers gezegd, Elia, ik heb 100 profeten verstopt. En die 100 profeten die voed ik. Er zijn nog 100 dominees. Die klaar zullen staan als straks weer vrijheid van godsdienst wordt gegeven. En als er weer een mogelijkheid zal zijn om het volk te onderwijzen. Nee, Elia is dat vergeten. Ik ben alleen overgebleven. En ze zoeken mijn ziel weg te nemen. De oude moedeloosheid was nog niet weggenomen bij Elia. Ondanks dat Elia gevoed was door de Heer. En dat hij in die kracht 40 dagen en 40 nachten vooruit kon. Maar het was niet weggenomen. En hij vertrouwt ook niet op de beschermende hand des Heeren. Want hij zegt, ze zoeken mijn ziel weg te nemen. Zo typeert Elia zijn tijd. Eigenlijk heel donker. Eigenlijk de typering van iemand die zegt, wat is er nog van de echte dienst des Heren overgebleven? En straks dan zal ik ook gedood worden. En dan is er niets meer, Heren, in dit land waar u immers een verbond mee gesloten hebt met dit volk. En dan gaan we naar vers 15. En dan lezen we dat de Heere daarop reageert. En dan lezen wij ook hoe God er tegen aankijkt. En dat God gaat spreken vanuit zijn raad. Mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen, Elia. En leest u dan mee, dan zegt de Heere tegen Elia: ach Elia, ik heb echt medelijden met je. Ik kan begrijpen dat je moedeloos bent en dat je bij de pakken neerzit en dat je het niet meer ziet zitten en dat je geen zin meer hebt om verder nog je ambt uit te oefenen. Ik zal je maar met vervroegd emeritaat sturen, op grond van gezondheidsklachten, omdat je toch een diepe burn-out hebt. Een depressie, nee, dat staat er niet. Ga! Dus hij krijgt een opdracht. Keer weder op uw weg. Terug naar je post, Elia. En naar de woestijn. Diezelfde weg terug. Naar Damascus. Een plaats van de vijanden van Gods volk. En ga daarin. En zalf Hazael ten koning over Syrië. En daartoe zult gij Jehu, de zoon van Nimshi, zalven ten koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, van Abel-Behola, zult gij ten profeet zalven in uw plaats. En het zal geschieden dat Jehu hem die van het zwaard van Hazael ontkomt doden zal. En wie van het zwaard van Jehu ontkomt, dien zal Elisa doden. Wat zegt de Heer hier eigenlijk tegen Elia? Elia, mijn werk voor Israël is nog niet af. En daarom is ook uw werk nog niet af, Elia. Uw roeping is nog niet ten einde. En de Heere die laat ook in deze drie opdrachten zien dat hij reageert op de situatie waarin het volk Israël zich bevindt. Allereerst reageert de Heere op de zonden van dat volk. Hij gaat het volk geeselen door Hazael, de toekomstige koning van de Syriërs. En die zullen er velen doden, zodat het volk gekastijd wordt en voelt dat er een oordeel over de zonden van het volk gaat. Tweede opdracht is de zalving van Jehu. En Jehu zal de opdracht gaan krijgen om het huis van Ahab en Izebel uit te roeien en de Baals uit te roeien. En daarmee laat de Heere zien dat hij een einde zal gaan maken aan de afgoderij. En dat hij Israël weer zal terug laten keren tot de zuivere godsdienst. En de derde opdracht is de zalving van Elisa. Waar we ons op concentreren. Omdat het gaat over een serie over de persoon en de profeet Elisa. Dat hij dus een opvolger mag aanwijzen. Dat de Heere doorgaat met zijn kerkvergaderend werk. Dat hij zijn kerk zal gaan troosten. En dat hij zijn kerk zal gaan doen herleven. Door de profeet Elisa te laten zalven. Hij is de Almachtige, de Rechtvaardige, de Getrouwe die gedenkt aan zijn verbond. Als we dat natrekken in de Heilige Schrift, wat daarvan terechtgekomen is van deze drie opdrachten, in hoeverre Elia die werkelijk uitgevoerd heeft, dan zullen wij zien dat Elia alleen Elisa heeft gezalfd. En niet Hazael en niet Jehu. Maar vergis u niet, gemeente, u moet dat zien in de lijn van datgene wat de Heere zegt over Elisa. Dat in Elisa, Elia eigenlijk Hazael en Jehu gaat zalven. Want het is Elisa die Hazael gaat zalven. En Elisa zal Jehu gaan zalven. Hij zet het werk door van Elia. Ja, hij zet het werk door van de Heere. de verbondsgod van Israël. En dan komen we bij vers 18. Hoe kijkt God tegen de tijd aan waarin Elisa wordt geroepen? En dan zegt de Heere: ook heb ik in Israël doen overblijven 7000. Alle knie die zich niet gebogen hebben voor Baal. En alle mond die hem niet gekust heeft. Wat een bemoediging. En let er eens hoe de Heere dat hier zegt. De Heere die zegt: ook heb ik doen overblijven. En wat ligt daarin besloten, gemeente? De verkiezing. Dat de Heere een overblijfsel heeft naar de verkiezing van Gods genade. God heeft ze al. En God heeft ze ook in zo'n donkere tijd. God bewaart ze. God beschermt ze. God onderhoudt ze. God voedt ze. Wie? Nu, er wordt hier gesproken over 7000. Jongens en meisjes, dat wil niet direct zeggen dat het letterlijk om 7000 gaat, maar 7 keer 1000. Het getal van de volheid. Dat getal 7000 wil hier aangeven dat het nog echt een grote groep is. Dat het maar niet een heel klein aantal mensen zijn die de Heere heeft doen overblijven in deze donkere tijd, maar een hele grote groep, hoewel ze verborgen is. Misschien wel in schuilkelders, in grotten, verstopt, niet zo zichtbaar meer als vroeger, maar toch in het verborgene zijn ze er nog, die 7000. En hoe worden die mensen dan getypeerd? Waaraan kun je ze kennen? Nu, dat zijn mensen die de knie voor Baal niet gebogen hebben. En alle mond die hem niet gekust hebben. Daar komt het onderscheid openbaar. Tussen dien die God lief heeft. Die God vreest. En dien die God niet lief heeft en niet vreest. En dat komt openbaar in een hele eenvoudige handeling, jongens en meisjes. Want wat deden de Israëlieten als zij een beeld, een groot afgodsbeeld zagen van Baal, van Astarte? En dan moet je je dat voorstellen als een man die echt op een krachtpatser lijkt, met flinke spieren en een hele brede schouder. Want Baal, dat moest iemand uitstralen die imponeerde, waar je een voorbeeld aan kon nemen, dat je ook zo'n gezond, stevig, sterk lichaam moet aankweken. Wij zouden vandaag zeggen, iemand die een sportheld is en een voorbeeld is van gezondheid, van welvaart. En ook de godin Astarte die erbij hoorde, die er ook op die manier uitzag, de meest ideale vrouw, met een verleidelijk lichaam. Want Baal en Astarte, dat was de afgoderij van de wellust, van de welvaart, van het lichaam. En daarom is dat een afgod die zo heel dichtbij komt, die ook zo past in onze tijd, geliefden. Die imponeerde, die mensen meezoog in haar godsdienst, in de verering van haar. En het leven dat daarbij paste, het leven van eten en drinken en vrolijk zijn en pluk de dag en genieten van geld enzovoort. En als ze dan zo'n beeld zagen, dan mochten ze er niet aan voorbij gaan, maar dan moesten ze zijn voeten kussen en hun knieën buigen als een teken van verering, dat ze hem aanhingen. Maar dat deden deze mensen niet. Deze mensen die functioneerden wel gewoon in de samenleving hoor. Die 7000. Maar dat waren de uitzonderingen. Die liepen daaraan voorbij. Die werden daar misschien wel door uitgescholden. En die kwamen misschien wel in een economische boycott terecht. En die werden misschien daardoor wel bespot en vervolgd. En die telden daardoor niet mee. Want zij kusten iemand anders. Namelijk de Zoon. Zoals we dat lezen in Psalm 2. Kust de Zoon. Opdat hij niet toorne. De Zoon van God. Ja, God zelf. Omdat zij geleerd hadden om voor hem te buigen. En telkens kwam dan ook de keuze van het nieuwe leven daarin openbaar. Kijk, en dat was de tijd waarin Elisa geroepen wordt. Een tijd die ook lijkt op onze tijd, gemeente. Nee, het stond er allemaal niet zo best voor met het volk Israël. Het staat er niet zo best voor met het volk van Nederland, gemeente. Ik las bij Arthur Pink, die een mooie verklaring heeft geschreven over Elisa. Er is een tragische overeenkomst op te merken tussen de dagen van Elisa en onze droeve dagen. En dan noemt hij een aantal dingen, namelijk allereerst de verschrikkelijke afval van het christendom. En dat zie je vandaag aan de dag ook gebeuren. Dat de kerken steeds kleiner worden, dat kerken gesloten worden. En dat er een afval plaatsvindt in de hele wereld. En een vervolging in de hele wereld van het christendom. Tweede wat hij noemt, de ontstellende toename van de valse profeten. En dat is echt zo. Dat er velen zijn die zich aandienen als een profeet, maar de scharen verleiden. Het derde wat hij noemt, de verschillende vormen van afgoderij. Dat is waar we onze tijd en onze krachten en ons geld aan geven. En het vierde wat hij noemt, dat is de ernstige oordelen die over deze wereld gaan. En dat zien we vandaag aan de dag ook, gemeente. De harde weigering van de grote massa om daar acht op te slaan. Waar let de grote massa op? De grote massa let op wat Trump zegt en wat Poetin zegt. En wat er gebeurt in het Midden-Oosten. Wat de grote leiders van deze wereld zeggen. Maar de 7000 die de knie voor Baal niet buigen, die letten op de hand van God. Ja, gemeente, hoe zien wij onze tijd? Zien wij het ook net als Elia? En er staan echt terechte dingen in. Maar val je dan in moedeloosheid? Net als Elia? En zeg je nog eventjes, en als ik er dan niet meer ben, kind van God in ons midden, dominee, ambtsdrager in ons midden, ach, wat blijft er dan nog over van de gemeente van Barendrecht? Klinkt daar niet hoogmoed in door? Klinkt daar geen zelfmeelijden in door? Klinkt daar geen ongeloof in door? Waar wijst Gods woord ons op dat Gods knechten en Gods kinderen in alle tijden, ook in donkere tijden, een roeping hebben om op te staan en te bidden. Te bidden voor de gemeente, voor land en volk, voor deze wereld en te handelen overeenkomstig de wil des Heren en te zien op het welbehagen des Heren. Ik heb doen overblijven. Dat onze ogen geopend worden. Dat de Heere nog werkt. Ook in Barendrecht. Ook in onze gemeente. Dat we letten op de getuigenissen van de kerk. Met name van de vervolgde kerk. Van de vervolgde christenen. Als een beschamend voorbeeld. Daar gaat Elia. Onze tweede gedachte. De manier waarop Elisa geroepen wordt. Zo ging hij vandaar en hij vond Elisa, de zoon van Safat. Elia, hij gehoorzaamt de Heer. Hij gaat terug via de woestijn naar Abel Mehola, dat ligt aan de westkant van de Jordaan. En daar ziet hij Elisa. Elisa is een rijke boerenzoon. Ze zijn net bezig met het ploegen van de akker. Het heeft ontzaggelijk geregend. Dat hebben wij van de week ook gemerkt. En daardoor kreeg de natuur een geweldige groeistuip. En wat is dat toch een vreugde geweest voor de landbouwer in Israël toen het weer begon te storten van de regen. En Elisa was bezig met zijn personeel. 12 jukrunderen, dus dat betekent 24 ossen. Die trokken 12 ploegen. En Elisa was bezig met de 12e. Je moet dat dan je zo voorstellen, jongens en meisjes, over de hele breedte van de akker. Trokken die ploegen dan en die trokken de vorens in de akker om te gaan zaaien. Dus dat betekent dat Elisa een rijke boerenzoon was. En opeens dan komt daar Elia aanlopen en hij doet zijn ruige haar een profetenmantel uit. En hij werpt die profetenmantel op Elisa. En Elisa, hij begrijpt precies wat Elia daarmee bedoelt. En in vers 16 staat dat hij ook gezalfd wordt tot profeet. Dat is een zeldzaamheid dat een profeet gezalfd wordt in de Heilige Schrift. Wij lezen dat vaak van een priester, van een koning, maar niet zo vaak van een profeet. En dat heeft dan ook een diepe betekenis dat Elisa hier gezalfd wordt. Hij wordt bekwaam gemaakt door de Heilige Geest. Hij voelt dat de Heilige Geest beslag op hem legt. Dat de Heilige Geest hem gewillig maakt. Dat hij bereid is om een groot offer te gaan brengen. Hij wordt geroepen. Krachtdadig. Nee, dit is niet een weg die hij zelf gezocht heeft. Maar door deze roeping komt er een grote beproeving op hem af. Hij moet namelijk radicaal gaan stoppen met zijn dagelijks werk. Hij moet een drastisch besluit gaan nemen. En dan moet je je dat eens voorstellen, dat hij dus moet stoppen met een winstgevend bedrijf. Met veel personeel, met een grote toekomst. Hij moet de boerderij gaan verlaten van zijn vader en zijn moeder. En een dienstknecht van de Heere worden, zich resteloos overgeven aan de Heere en zijn zorg. Er staat in 2 Timotheüs 2 vers 4 dat een dienstknecht zich niet moet inwikkelen in de handelingen van de leeftocht. Iemand die echt geroepen wordt tot predikant of zendeling of evangelist, die moet zich niet bezighouden met geld en met verdienen. Daarnaast nog een aards beroep hebben of een bedrijfje runnen om het hoofd boven water te houden. Nee, maar resteloos vertrouwen dat de Heere hem zal onderhouden. En hij moet daarmee ook alles verlaten. Hij moet gaan beoefenen wat de Heer Jezus ook zegt. Die vader of moeder lief heeft boven mij, die is mijns niet waardig. Ja, deze roeping vraagt om een antwoord. En dan staat er ook in onze tekst, en hij verliet de runderen. Hij stopt direct met zijn dagelijkse taak. Hij aarzelt niet. Elisa was geen luiaard. Elisa was geen mislukkeling. Zoals iemand wel eens kan denken dat hij een roeping heeft omdat hij bij de bakker had gewerkt en het mislukte. En bij de slager ging het ook al niet goed. En bij een ovenier werd hij weggestuurd. En dat hij uit al die dingen maar concludeerde dat hij dominee moest worden. Zoals Spurgeon een keertje tegen iemand zei van ja, maar een goede dominee is ook gelijk een goede bakker, een goede slager en een goede ovenier. En noem al die beroepen maar op. Nee, Elisa was niet een luiaard. Was geen mislukkeling, gemeente. Hij voelt, ik moet. En als hij dan komt met de vraag of hij afscheid mag nemen van zijn vader en moeder. En dat hij daarna
Elisa Elia gaat volgen, dan is dat niet een vorm van uitstel. Dan is dat niet in strijd met het woord van de Heer Jezus, wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. Maar in tegendeel, dan is dat juist een teken dat hij ook afscheid gaat nemen van de meest intieme banden die hij heeft. En dat hij bereid is om zichzelf te gaan verloochenen en te staan in de dienst van de Heer. En dat blijkt wel uit de reactie van Elia. Elia zegt immers, ga keer weder, want wat heb ik u gedaan? Met andere woorden, Elia, ik heb je niet geroepen. God heeft je geroepen. En zo moet je het ook zien. En daarin horen wij de toestemming die Elia geeft om afscheid te nemen van zijn vader en zijn moeder. En benadrukt hij nogmaals dat de Heere hem geroepen heeft. En als hij daarvan terugkomt, dan neemt hij de beide ossen waarmee hij aan het ploegen was en het hout. En hij gaat van het hout een vuurtje maken, jongens en meisjes, en hij gaat de ossen slachten. En daarmee houdt hij een afscheidsmaaltijd. En hij deelt dat uit aan zijn personeel om duidelijk te kennen te geven, dit is de laatste keer dat wij elkaar zien in dit verband. En zo neemt hij afscheid en volgt hij zijn roeping op. Dat doet de Heere nog steeds, gemeente, in Gods kerk. Als het gaat om de roeping van Gods wegen. Een roeping tot het ambt, dat is iets bijzonders. Dat is niet iets wat mensen tegen je kunnen zeggen. Dat is niet iets van dat mensen je aansporen en dat vrienden tegen je zeggen van, zou jij geen dominee willen worden? Jij hebt daar toch echt wel een goed verstand voor. En jij weet toch heel veel van de Bijbel. En jij kunt zo goed praten. Jij kunt je gedachten zo goed onder woorden brengen. En dat je misschien aangezet wordt door je vader of je moeder om theologie te gaan studeren. Dat is niet echt een roeping. Daarom heeft iemand die predikant wordt echt een roeping nodig. Dat hij van Gods wegen geroepen wordt. Opdat het niet zo zal zijn zoals we lezen in Jeremia 23 vers 21. Ik heb die profeten niet gezonden. Nochtans hebben zij gelopen. Als je dat gaat doen zonder dat je terug kunt vallen op een goddelijke roeping. Dan ga je indringen in de wijngaard des Heeren. En dan ben je een wolf in schaapskleden. En een gevaar voor een gemeente. En daarom is het belangrijk dat de kerk daarop let. Gods kerk, met name de ambtsdragers, die zijn ook geroepen om iemand die meent een roeping te hebben, te beoordelen. Voor de kerkraad, voor een curatorium, voor de klasses. En dan zijn er een aantal duidelijke kenmerken. We kunnen dat lezen in bijvoorbeeld Wilhelmus Abrakel, die wijdt daar een hoofdstuk aan en die noemt dan 5 kenmerken van iemand die echt geroepen is. Dat is allereerst, zegt hij, de kennis van het ambt. Misschien kijkt u daar vreemd van op, maar dat is toch echt een zuiver kenmerk van iemand die geroepen wordt, dat hij door het werk van de Heilige Geest ook kennis gaat krijgen. Wat houdt dat nou precies in? Voor Elisa gold dat voor het ambt van profeet, maar vandaag aan de dag geldt dat voor het ambt van predikant, van ouderling, van diaken. En het tweede is dat hij bekwaam gemaakt wordt. En dan met name in het verstaan van de waarheid. En dat door de beleving van de waarheid. Dat dat door hem heen gegaan is, de waarheid. Dat hij er niet alleen over preekt, maar ook uitpreekt. dat hij er niet alleen over praat, maar dat hij er ook uitspreekt. En dan gaat het niet over de trap en de maten. Het gaat er niet over dat iemand dan volleerd is in het geestelijke leven, maar dat hij wel kennis heeft aan de drie stukken. Aan de wezenlijke kenmerken van het echte geestelijke leven. Dat hij met Paulus ook kan zeggen: ik weet in wie ik geloofd heb. Hij is geroepen om een getuige te zijn, een levend getuige te zijn van het werk Gods in de ziel. En het derde kenmerk is dat hij liefde heeft tot Christus. En tot de kerk als het lichaam van Christus. En tot arme verloren zielen. Dat hij iets kent van: wetende de schrik des Heren bewegen wij de mensen tot het geloof. En door de liefde van Christus gedrongen. Zoals Paulus dat zegt in 2 Korinthe 5. Ons formulier bij de bevestiging van de predikant zegt ook zo treffend: heb Christus lief. Dat de dienaar des woords echt een vriend is van de bruidegom. Om een bruidskerk te verwerven. En het uit te roepen: zie, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Zoals het bij Johannes de Doper was. Dat was zijn liefste werk. Dat zijn discipelen heen gingen tot Christus. En dat hij het uitriep: hij moet wassen en ik minder worden. Vierde kenmerk, zo zegt Brakel, dat is de verloochening. Dat hij zichzelf leert verloochenen. En dat is een oefening. Een oefening die gepaard gaat met offervaardigheid. Dat hij leert wat het is om de voetstappen van zijn meester te drukken. De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen: ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Dat zijn de voetstappen van de meester. De meester die veracht en bespot werd, die niet geloofd werd. Zo zal het ook met Gods knechten zijn om zichzelf te verloochenen. En ook de zelfverloochening ten opzichte van aardse banden. Wat soms wel eens echt gebeurt, gemeente. Dat een predikant een vijandige vrouw heeft. Of vijandige kinderen. Of een vijandige familie. En dat hij zichzelf moet verloochenen. Of dat hij binnen de gemeente dat ervaart. Dat hij echt al zijn tijd en al zijn krachten leert opofferen in de dienst van de Heer, zoals Calvijn dat zegt: laat mij maar branden als een kaars in de dienst van de Heer. En het vijfde is een hartelijke lust tot het werk. Want zo doet de Heer. Als de Heer roept, dan werkt hij met de liefde. En dan gaat hij dat in het hart leggen. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroot. Maakt een dominee dan ook niet eens moeilijke tijden door, dat hij het ervaart echt als een last? Jazeker. Dat zien we bij Elia ook. Maar toch, wanneer de Heilige Geest weer instroomt in het hart en de ogen opent voor zijn werkgever, voor zijn zender, ja, dan krijgt hij toch weer moed en kracht om dat werk ter hand te mogen nemen. Ja, wat voor werk dan? Onze derde gedachte, de taak. Wat voor taak krijgt Elisa? En dan komen we bij het laatste stukje van vers 21. Daarna stond hij op en volgde Elia na en diende hem. Wat wij niet lezen van Elia, lezen wij wel van Elia. Namelijk dat Elia als het ware achter, dat Elisa als het ware achter Elia aan gaat lopen. En dat Elisa Elia voortaan gaat vergezellen. Dat Elisa een opleiding krijgt. Ik las bij een uitlegger dat het nog 10 jaar duurde voordat Elisa alleen als profeet ging optreden. 10 jaar. Dat betekent dus dat hij 10 jaar meegelopen heeft met Elia. Wij zouden zeggen, hij heeft een opleiding gehad van 10 jaar. Hij was nog jong dat hij geroepen werd. 25 jaar. En ja, wat weet je dan? Wat heb je dan voor ervaring? En wat is het dan een zegen als je dan mee mag lopen met een oudere dienaar des woords, om dan ook zo opgeleid te worden. We kunnen dus spreken van de verhouding van een meester en een leerling. Zo heeft Elisa dat ook ervaren. Wij weten wat hij riep toen Elia stierf. Mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. Met andere woorden, daar gaat mijn geestelijke vader, door welke ik gekweekt, opgevoed, opgeleid ben. En de omstanders die hebben het later ook gezegd, de geest van Elia rust op Elisa. En toch heeft Elisa, in onderscheid van Elia, een specifieke taak gekregen. Want als wij letten op de verschillen tussen Elia en Elisa, dan vallen een aantal dingen op. Elia, dat was echt de aankondiger van het oordeel over de zonden van het volk. Terwijl Elisa meer de prediker was van Gods genade. Dat God nog geen einde had gemaakt met dat volk. En dat God doorgaat met dat volk. En dat kwam in het bijzonder openbaar in de wonderen die Elisa deed. Er lag veel duisternis over Israël. En veel onkunde. Zoals dat vandaag aan de dag ook in Nederland is. En als er veel onkunde en duisternis is, dan gaat de Heer opmerkelijke dingen doen als hij een opwekking gaat geven, een geestelijke opwekking. Dan gaat hij wonderen verrichten. 12 wonderen heeft Elisa gedaan. Tot opbouw van die 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hebben. En tot uitbreiding van Gods kerk. Het tweede verschil dat opvalt, dat is het optreden. Elia's optreden had een openbaar karakter. Daar stond hij openlijk voor Achab. Daar stond hij openlijk op de berg Karm. Hij had zich weliswaar verstopt, maar als hij optrad, dan trad hij in het openbaar op. Dat was een openbare boetgezant van God. Maar als we letten op het optreden van Elisa, dan zullen wij merken dat Elisa de meeste keren in een kleine kring optrad. In de kring van de profetenzonen, in de kring van Gods kinderen, om zo Gods kinderen, Gods kerk in Israël te bemoedigen, te sterken, te ondersteunen. Nog een verschil is dat Elia vooral Gods gramschap laat zien, terwijl Elisa vooral Gods genade laat zien, Gods trouw aan Israël. Elisa, hij zal iets laten zien van de komende Christus. En wij weten allemaal dat aan de komst van Christus ging de komst van Johannes de Doper vooraf. En Johannes de Doper is de Elia die komen zou. Johannes de Doper, de boetgezant, de prediker der gerechtigheid, die de zonde zo scherp aanwees en het oordeel aankondigde. De bel ligt reeds aan de wortel van de boom, die opriep tot verootmoediging en tot bekering. De man die de ploegschaar in zijn hand had en diepe voren strok door de prediking van de gestrengheid van de heilige wet, om zo plaats te maken voor de komst van de meerdere Elisa, mijn God is redding, plaats te maken voor Christus. Zo was het ook in de dagen van Elia en Elisa. Elia de boeteprediker en Elisa de prediker van Gods genade. Elia het type van Johannes de Doper en Elisa het type van Christus. En dan kom ik ergens op terug, gemeente. Namelijk op de zalving. Het is heel bijzonder dat er bijna geen sprake van een zalving van een profeet is in het Oude Testament. Wel van een priester en wel van een koning. Maar dat wij hier lezen in vers 16 van een zalving. De zalving van de profeet Elisa. En ik geloof zeker dat dat te maken heeft met Elisa als type van Christus. Wij lezen van de zalving van de Heer Jezus als profeet in Jesaja 11. Ik zoek het even op. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voorbrengen. En nu komt het, de zalving als profeet. En op hem zal de geest des Heren rusten. De geest der wijsheid en des verstands, dus dat is de Heer Jezus. De geest des raads en der sterkte. De geest der kennis en der vrezen des Heren. En zijn rieken zal zijn in de vrezen des Heren. En hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten. En hij zal ook naar het gehoor zijner oren niet bestraffen. Maar hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds. En met de adem zijner lippen zal hij de goddelozen doden. Want gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn. En ook zal de waarheid de gordel zijner lendenen zijn. En ik geloof, gemeente, dat het daarom ook hier in de Heilige Schrift staat dat Elisa gezalfd werd. Hij moest Christus laten zien in het Oude Testament. Hij moest laten zien dat de Heere in de meest donkere tijden terugkomt op zijn verbond. En dat de Heere trouw is aan zijn woord. En zo handelt de Heere vandaag nog. Zo handelt de Heere met een land, met het land Israël, met Nederland, met een gemeente, met een persoon, wanneer hij dat verkiezend welbehagen gaat realiseren. Hoe dan, dominee? Nou, let dan eens op Gods voorzienigheid in het leven van de gemeente, van u persoonlijk. Als je daar echt mee bezig bent, dat je zegt, zou de Heere nog mensen bekeren? Zou de Heere nog mij willen bekeren? Let dan op Gods leiding in je leven. Wie plaatst de Heere op je weg? Welke dienaar des woords plaatst hij op je weg? En het kan ook in één dienaar zijn. Zoals je dat bijvoorbeeld leest van Thomas Boston, toen hij in zijn eerste gemeente kwam. Bekend van hem is het prachtige boek De Viervoudige Staat. En dat heeft hij toen de tijd ook daadwerkelijk gepreekt. En toen heeft hij heel lang gepreekt over de diepe val in Adam. En de wet gepreekt, zondag aan zondag, omdat de gemeente waarin hij kwam zo diep weggezonken was in zondige gewoonten en zo onkundig was aangaande de Heilige Schrift en een beetje rustte op burgerlijke goedheid en de gedachte, nou ja, dat zij toch wel naar de hemel zouden gaan, zodat hij zich geroepen wist om te waarschuwen, te waarschuwen. Wij zouden vandaag misschien zeggen een eenzijdige prediking om het volk wakker te schudden. En dat hij toen daarna En toen het volk in het geweten ontwaakte. En dat er beweging en beroering kwam in die dorre doodsbeenderen. Dat er verandering kwam in hun levensstijl. En dat ze gingen roepen, wat moeten wij doen om zalig te worden? Dat hij daarna zo treffend de bazuin van het evangelie aan de mond mag nemen. Eerst een Elia en dan een Elisa. Eerst een Johannes de Doper en dan Christus. Dat is toch ook de gang die de Heere houdt met zijn volk. Dat zullen Gods kinderen toch ook beamen als ze terugblikken op hun leven. Hoe zij in een doodslaap verkeerden. Hoe ze zich niet bekommerden over de eeuwigheid. En hoe ze zo makkelijk door konden blijven zondigen. Maar dat God in hun leven kwam. Dat God inbrak met de heilige wet. En hen veroordeelde. De rust opzegde. En een boetegezant stuurde. En dat ze dat ter harte gingen nemen. Dat ze daaronder gingen buigen. En dat ze verontrust werden. En dat ze het gevoel misschien wel kregen van, zou het voor mij niet te laat zijn? Zou ik nog bekeerd kunnen worden? Heb ik me niet volledig buiten gezondigd? En dat de Heere toch door zijn genade ook een Elisa op je weg plaatst. Dat kan een en dezelfde dienaar des woords zijn. Dat de Heere door zijn genade de ogen opende. Ik heb mij doen overblijven. Dat de Heere doorgaat met zijn verkiezend welbehagen om zondaren te bekeren. Ook vandaag aan de dag nog. Arthur Pink die schrijft hoe zwart ook de vooruitzichten zijn. En hoe ze zelfs nog zwarter kunnen worden. Toch zullen de wolken van het goddelijke oordeel wijken. En zal de zon der gerechtigheid oprijzen. Voor het eerst of opnieuw. Want ook wanneer de kerk zelf ingezonken is, dan is dat opnieuw weer nodig. Dat een zoon Boanerges komt. Om daarna als een zoon der vertroosting die wonden te helen. Vanuit de wonden van de meerdere Elisa. Mijn God is redding. Zodat er opnieuw een tijd van barmhartigheid volgt. De Heere geven dat dat ook onder ons zo mag wezen. Dat we samen gaan zingen met Psalm 77 vers 6. Zal God zijn gena vergeten? Nooit meer van ontferming weten? Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? Ik zei daarna, dit krenkt mijn leven, maar God zal verandering geven. Allerhoogste maakt het goed. Na het zure geeft hij het zoet. Amen.
gebed. Heren, wij bidden en smeken van u. Geef toch dat deze geschiedenis, de roeping van Elisa, het toch ook vandaag gerealiseerd zal worden. En dat wij het mogen verstaan. Dat gij ook vandaag nog een overblijfsel hebt naar de verkiezing van uw eeuwig welbehagen, die de knie voor Baal niet buigen en die met hun mond Baal niet kussen, maar die geleerd hebben door genade voor u te buigen en u te kussen, u te beminnen. En dat gij nog steeds die liefdeskeuze in het hart komt te werken van een jongen die niet wil. En van een meisje dat zo hard is. Van een vrouw, een man, een ouder in ons midden. En die telkens hoort: u kunt niet meer bekeerd worden. U bent te oud. U bent te koud. U bent te hard. Heere, wilt gij dat harde hart verbreken? Wilt gij dat koude hart versmelten door de liefde van de Heilige Geest, door het ontdekkende werk te geven, zodat er een hartelijke droefheid in het hart geboren wordt over de zonde en schuld, en dat er een honger en een dorst gewerkt wordt naar uw gerechtigheid. Heere, breng ons ook vanmiddag weer in gehoorzaamheid naar uw huis en bereid ons voor en hoor ons in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is het vierde vers van Psalm 66. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.